In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig wordt verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij de 61ste psalm, de versen 3, 4 en 7. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Ik zal op u mijn vast vertrouwen, altoos bouwen, door uw vleugelen overspreid. Want uw goedheid die wij loven, heeft van boven mijn gelofte en bijgehoord. Gij deed mij tot de erfenis komen van de vromen, wien de vrees uw naams bekoort. Ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen loven uw majesteit. Mijn geloften u betalen, menigmalen, plechtig aan u toegezeid. Psalm 61, de versen 3, 4 en 7. Van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de brief van de apostel aan de Hebreeën, daaruit het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. We noemen nu Hebreeën 10, de versen 1 tot en met 14. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegde geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt ge niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde, hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond, wel alle dagen dienende en dezelfde slachtoffers dikwijls offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Laten we nu met elkaar de Heer bidden om zijn zegen. Er is in de weg van uw aanbiddelijke goedheid, heren, dat we ook aan de namiddag van deze uwe dag aan deze plaats des gebeds om de kandelaar van uw getuigenis verenigd zijnde tot u naderen. En wij u bidden, Heere, gij mocht ons in de weg der genade in die biddende hoge priester verheerlijkt aan uw rechterhand ons een vrije toegang willen schenken. En het mocht u behagen in die grote hoge priester des Nieuwen Testaments, die met ene offerande volmaakt voldaan heeft voor al degenen die geheiligd worden, en die in zijn gezegend borgbloed een verse en levende weg ontsloten heeft tot de troon uw genade, ons in hem te willen gedenken, in hem ons te zijn, een horend en een verhorend God. Het wonder zou groot zijn voor het hart dat het te beurt valt, maar het is voor u niet te groot om het te werken. En daarom smeken wij u naar het vrije van uw welbehagen. Wil uw werk van vrije genade ook in deze uur onder ons verheerlijken. Door uw heilige geest ons niet onthouden. Maar mocht gij geest des vaders en des zoons in ons willen werken door dat gezegende woord. Uw woord is een lamp voor den voet en een licht op het pad. Dat ons het donker doet opklaren. En uit dat woord kunnen we nooit genoeg onderwezen worden. Dat woord kunnen we nooit genoeg beluisteren. Want gij hebt u door uw lieve geest aan dat woord willen binden en verzeker dat gij door dat woord zielen wil redden van den dood, zetten in het licht van uw gezegend koninkrijk en de rijkdommen uw genade in arme zondaars harten verheerlijken. Zo slaan wij dan ook in deze uur het oog op u, gelijk het oog van den knecht op zijn heer en het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo smeken wij u, heren, ge mocht ook ons willen gedenken, alles eens willen wegnemen, ons eens willen binden aan uw getuigenis en dat woord er uw lieve geest ons mag onderwijzen in de gezegende heilgeheimen van uw dierbaar koninkrijk. Als dat woord er ons van spreken gaat, wat gij, o gezegende hoge priester des Nieuwe Testaments, hebt willen doen en dat gij komt te verzekeren aan die heilige avondmaalsdis. Gij betoont en betuigt bij brood en beker hoe gij door uw offerande alles gedaan hebt wat er bij God te doen was om dat verloren zondaar weer met God verenigd en verzoend eeuwig bij u den Heer zouden leven. Mochten die oude dingen uit die oude schat van uw woord nog weer eens als nieuw voor ons worden. Ach, wat ligt er dan voor uw kerk, klein en groot in de genade, Heer. Het zij met een toevlucht nemend geloof, of in een welverzekerd geloof. Wat liggen daar dan rijke schatten opgestapeld, die gij zichtbaar, tastbaar uitstalt in dat heilige avondmaal, Heer, voor diegene die zichzelf leert misharen vanwege de zonden en de ongerechtigheden, maar die nogthans uit zijn nood en ellende uitgedreven in uw, o Heere Jezus, krijgt te geloven als de enige borg en middelaar en zaligmaker, als die enige die het heil volmaken kan, waarnaar de zielen dorst, waarnaar het hart schrijdt. Ach, Heer Jezus, dat ik in u gevonden mocht worden en gij uw leven in mij verklaren mocht. Want in Christus Jezus te zijn, dat is een nieuw schepsel te wezen. Dat is in u, o Christus, vruchten te dragen die God verheerlijken en die zielen zaligend zijn. In u, o dierbare Christus te zijn, leer dat hart jagen naar de heiligmaking. En leert het zuchten en bidden, heilige Jezus, o heilig mij, opdat ook ik geheiligd zij. Want dat is dan toch een hart, Heer, dat van de zonde af wil, dat er een voortdurende smart over heeft, dat het gewaar wordt, zolang ze in dat lichaam der zonde en des doods inwonen en bij u uitwonen, o Heere, dat ze u nog zoveel moeite maken met zonde en arbeid met ongerechtigheden, waardoor de ziel zo menigmaal zucht, kom ik de zonde nooit te boven. Zal ik van die zonde nu nimmer afkomen, die ze wel met wortel en tak zouden willen uitrukken uit hun zielen, om dan alweer gewaar te worden, Heer, uit dit uw vlees, in der eeuwigheid geen vruchten, maar al zo jagende naar de heiligmaking, afstervende zonde, vlietende ongerechtigheden, en zoeken u, o volzalige God, in de Heer Jezus Christus te mogen behagen. Daar zal gevonden worden een opwassen en een toenemen in de kennis en in de genade van u, o dierbare Heer Jezus Christus. Wanneer we nu over deze dingen op grond van uw woord en de belijdenis der kerk met elkander gaan nadenken, willen dan, Heere, verklaren voor het verstand, Hij werkt nog door het verstand naar het hart, Heere. En dat er door uw heilige geest aan de zielen mocht worden geheiligd. Zo er vreemdelingen van zijn, jong of oud, wil dan nog eens in de harten werken. Een honger en een dorst naar u en uw gerechtigheid. O God, kom er dan nog eens aan te pas. Want we zijn nog in het land der levenden. Dan mocht ge alles willen bekeuren wat onbekeurd is. In de veelheid der onderdanen is toch des konings heerlijkheid, Heere. En we gunnen er de duivel niet in. Ach, Heere, werk dan nog eens de verlossing in menig hart. Dat de waarachtige keuze in de zielen geboren mochten worden. Heer, u te dienen, u te vrezen, u te lopen. Het is de enige lust, mijn harten. We reizen naar de eeuwigheid. En dan die levende hoop eens te mogen omdragen. Van u geen vrienden te zijn, Heer. Dan zult ge toch bevestigen dat ge nooit laat varen de werken uw handen. Gij zult, o levensbron, gedenken wat ge begonnen zijt. En gij zult te bevestigen tot in der eeuwigheid. Wil dan versterken wat gij hebt gewrocht. En laat uw hoop door ons verzocht. Uw volk voortaan verhogen. Dat we tezamen werden verblijd door uw wondere daden. Uw kerk gesterkt in het geloof. Verlevendigd in de hoop. Verdiept in de liefde. Bij vernieuwing eens mocht uitwonderen. Wat wonderen van verlossende liefde. Gij hebt willen werken in de schootsel van uw welbehagen. En de keuze hunner zielen bij vernieuwing op u, o Heere Jezus, mag zijn. Dit is mijn liefste. Ziet aan mij komt. Springende op de bergen en huppelende over de heuvelen. Wil ons dan zo te samen verblijden. In het horen en in het prediken. In de genadige verzoening en uitdaging. Van al onze zonden en ongerechtigheden. Die zo groot en zo vele zijn. Zaligen en driemaal heilige verbondsgod. Gedenk aan ons. En hoor ons ootmoedig smeekgebed in hem, die biddende en dankende hoge priester, die toch één offerande gebracht heeft, die volmaakt en volkomen was voor u den heilige God. Zie ons aan in hem, in wie ge geen zonde ziet in uw Jacob en geen overtreding in uw Israël. Uit genade. Amen. We gaan met u lezen en overdenken de 30e zondagsafdeling uit de Heidelberger Catechismus. Zondag 30. En in de 30e zondagsafdeling wordt gevraagd wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis. En daar luidt het antwoord: het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde maar in den hemel is. Ter rechterhand Gods zijn vaders. En daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben. Tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd wordt. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is. En daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond der zaak anders niet dan een verloochening der enige offerande en het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren, hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toren over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen zulken, totdat ze betering huns levens bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Zie, geliefden, wij hebben u voorgelezen uit de brief van de apostel aan de Hebreeën, hoe de apostel daar schrijft over de offeranden van den Heere Jezus Christus. Hoe deze gezegende borg en middelaar, als de hoge priester des nieuwen verbonds, in ene offerande volmaakt voldaan heeft voor al degenen die geheiligd worden. In heel zijn brief aan de Hebreeën handelt de apostel over de priesterlijke bediening. En dan stelt hij tegenover het priesterlijk werk van de hoge priester onder het oude verbond, het priesterlijk werk van de priester des nieuwen verbonds, dat is de Heer Jezus Christus. De priester onder het oude verbond was altijd staande. Hij mocht nimmer, kon ook zijn werk niet zittende verrichten. Hij was altijd staande. Hij mocht, wanneer hij op de grote verzoendag eenmaal in het jaar inging in het heilige der heiligen met het bloed van het geslachte offerdier, mocht hij slechts maar een ogenblik vertoeven, totdat hij 7 maal het bloed gesprenkeld had op en voor het verzoendeksel dat op de ark des verbonds lag. Die handeling zag dan op de verzoening die door het bloed werd aangebracht voor het aangezicht van de heilige, rechtvaardige en majesteitelijke God. Maar alle jaren weer moest die priester met dat bloed der verzoening ingaan in dat heilige der heiligen. Omdat, zoals de apostel hier zo treffend schrijft, toch het bloed van stieren en bokken de zonde niet wegneemt. Daarom komende in de wereld, zegt Christus, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toegebracht. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Zo zet dan tegenover de priesterlijke bediening onder het oude verbond, die slechts schaduwachtig was en onvolkomen, de apostel de volkomen bediening van de hoge priester des nieuwe verbonds, Jezus Christus. Hij heeft zich 1 keer geofferd. Hij heeft zijn hartebloed uitgestort op Golgotha. En hij is met dat bloed ingegaan in het binnenste heiligdom, in de hemel der hemelen. En daar heeft die hoge priester ook zijn bloed gesprenkeld. Waar zo? Daar heeft Christus in dat hemelse heiligdom zijn bloed gesprenkeld op de troon van God. Die troon van God staat op de grondslagen van Gods eeuwig majesteitelijk recht. Van recht en van gerechtigheid spreekt Gods troon. En dat recht van God, waar God op die troon gezeten is, spreekt: ik zal de zondaar geenszins onschuldig houden. Maar de ziel die zondigt, die zal sterven. En van dat recht kan God niet afgeliefden. Maar nu komt die hoge priester des nieuwen verbonds. En hij sprenkelt niet beneden op de ark zijn bloed. Maar hij sprengt zijn bloed op die richterlijke troon van God. En als daar het bloed op de troon van Gods recht gesprenkeld is, is God met zijn recht in dat bloed verzoend, bevredigd. Want immers, Jezus Christus als de hoge priester des nieuwe verbonds heeft dat recht Gods verheerlijkt, heeft de wet Gods volmaakt vervuld, heeft de naam Gods geheiligd en is de Vader in alles gehoorzaam geweest. En hij heeft tenslotte zijn leven afgelegd voor diegenen die de dood verdiend hadden, omdat hij voor hen de dood ingaande het leven en de onverderfelijkheid aan het licht zou brengen. En nu zit God nog op die troon des gerichts. Wat is daar niet afgestapt? Dat lijkt soms wel eens heel dierbaar, maar dat is in wezen verkapt remonstrantisme. Want Gods recht is gehandhaafd en verheerlijkt. En God blijft op de troon des gerichts zitten tot in eeuwigheid. Maar dat recht ligt onder het bloed der verzoening. Met andere woorden, dat recht is in het bloed der verzoening verheerlijkt, geliefden. En dat is een zo machtige, rijke vertroosting voor de kerk des Heren. Als het ontdekte zondaarshart door het geloof daar nu eens houvast aan krijgt. God is in die priester des Nieuwe Testaments, in zijn offer, in zijn bloed, zo volkomen bevredigd dat zijn recht handhaafd en vervuld is en Sion nu met recht verlost is en haar wederkerende door gerechtigheid. Machtige, zalige zaak, kwenste wel dat uw hart door het geloof eens kreeg in te leven en dat uw hart het te zeggen mocht: nu zal ik strakjes naar huis gaan. En dan haalt God me niet door een achterdeur naar binnen. Maar ik ga straks naar huis. Door de hoofdpoort van dat hemels paleis. Omdat ik recht heb om daar binnen te komen. Recht voor die God die op de troon des gerichts zit. En wiens recht is verheerlijkt in het bloed van de priester des Nieuwe Testaments, de Heere Jezus Christus. Dat is het rijke, schriftuurlijke evangelie voor de kerk des Nieuwe Verbonds. Daarin is de reformatie oneindig veel rijker dan Rome. Rome mogen samen zijn in het Tweede Vaticaans Concilie te Rome. En men mag daar misschien nog spreken op welke wijze men met protestantse kerken enige gemeenschap kan zoeken, zolang Rome vasthoudt aan het misoffer en daarin blijft tekort doen aan dat enige volmaakte borgwerk van de Heer Jezus Christus, is het voor de waarachtige protestant een onmogelijkheid om met Rome samen te wandelen. Dat maakt een scheiding tussen leven en dood. Tussen Christus en een valse leer waarin uiteindelijk hij, die de boze is, zich verlustigt en verheerlijkt. Kom, we gaan dit eens met u overdenken. Om nu niet in den brede stil te gaan staan bij die paapse mis. Dat hebben we al eens bij een andere gelegenheid gedaan. Maar veel eer uw aandacht te gaan bepalen op de ware avondmaalsviering. En de ware avondmaalsviering bestrijdt vanzelf de dwaalleer van Rome. En vereist drie zaken. Dat ik mezelf mishaag vanwege de zonde. Dat ik in Christus geloof. En dat ik jaag naar de heilig. Mogen de Heere zelf door zijn Heilige Geest dit woord voor uw verstand verklaren en aan uw harten toepassen. zou toch een voorrecht zijn. Als je eigen hart in je leven nog eens in dat woord mocht vinden. En als je eens kon staan, ik noem er maar één, dat geen kon staan naast die hoofdman van Capernaum, die zichzelf mishaagde, maar zoveel in de Heer Jezus zag, dat hij zei, Heer Jezus, het is goed, al spreekt u maar een enkel woord. De Heer geeft dit uit genade. We zingen we eerst uit de 69e psalm, de verzen 13 en 14, en intussen gaat gij uw arbeid doen, waartoe de Heer u en uw gaven zingt. Zondagsafdelingen, de zondagen 28 en 29, de onderwijzer, de leer van het heilige avondmaal, op grond van Gods woord uiteengezet heeft, gaat hij er nu, in deze 30e zondagsafdeling, toe over om te handelen over de ware avondmaalsviering. Als dan de onderwijzer over die ware avondmaalsviering schrijven gaat, doet hij dit door ons eerst nog te wijzen op een gruwelijke dwaling van Rome. Hij handelt namelijk hier in vraag en antwoord 80 over de paapsmis. U weet dat Rome aan het avondmaal of de communie heeft toegevoegd de mis. U moet de mis dus niet verwarren met het nachtmaal of de communie, zoals die ook bij Rome bekend is, en waarbij dan, zo we gehoord hebben, het brood vervangen wordt door de ouwel en de beker voor allen gedronken wordt door de priester. Iets wat in flagrante strijd is met de instellingswoorden van de Heere Jezus zelf, die bij het overreiken van de beker sprak, drinkt allen daaruit. De mis is echter door Rome aan het avondmaal toegevoegd. Bij ons, protestanten, schikt de avondmaalganger aan een toebereide tafel. Bij Rome vinden we echter geen tafel, maar het altaar, dat er al onmiddellijk op wijst dat we dus niet te doen hebben met een maaltijd, maar met een offer. En zo is het ook inderdaad, geliefden. De mis is, laat ik dit nu in één volzin zeggen, en ik hoop dat u het verstaan mag. De mis is een telkens herhaalde, onbloedige zelfofferande van Jezus Christus. De handeling daarbij is aldus, als de priester staat voor het altaar, dan ligt daar brood en daar staat de beker met wijn. En als hij die gezegend heeft, hebben we gehoord, verandert die wijn wezenlijk in Jezus bloed. En dat brood, dat wordt wezenlijk het lichaam, het vlees van de Heere Jezus Christus. En nu, komt de mis. En dan is de mis dit. Hij slachtoffert Christus weer. Daar ligt nu op het altaar de volkomen Heere Jezus Christus. En waar daar nu Jezus Christus op dat altaar ligt, is de Heere Jezus volkomen bereid om zich weer bij vernieuwing te laten kruisigen door de priester en te doen kruisigen. Om daardoor zijn offer eenmaal op het kruis van Golgotha volbracht aan te vullen en te volmaken. Dan scheidt de priester het brood, dat is dus het vlees van Christus, hij zet dat op de ene hoek van het altaar, en hij neemt de beker, dat is nu het bloed van Christus, en die zet hij op de andere punt van het altaar. Wat is er nu gebeurd? Nu heeft hij Jezus Christus gekruisigd. En Jezus Christus heeft zichzelf als slachtoffer weergegeven. Want immers de dood ingaan, dat is scheiding van vlees en bloed. Wel nu, daar ligt dan op dat altaar die gekruisigde Christus volkomen, beide, naar ziel en lichaam, naar zijn goddelijke en naar zijn menselijke natuur. En daarom moet dan ook de hostie, dat betekent letterlijk het slachtoffer, door de gelovigen, dat is door de gemeente die in de kerk verzameld is, worden aangebeden. Immers wanneer hij de mis opgedragen heeft, dus Jezus Christus bij vernieuwing gekruisigd is, neemt hij die hostie, dat slachtoffer. Die priester keert zich om, de altaarschel luidt, en hij heft die hostie op naar de gemeente, die dan onmiddellijk op de knieën valt en het teken des kruises slaat. Christus wordt dan door de gemeente aangebeden. Daar komt dan nog deze dwaasheid bij. Dat deze mis, dat offer van Christus, niet alleen gebracht wordt voor de levende, maar Rome brengt dat offer ook voor de doden, die in het vagevuur zijn. Telkens wanneer iemand, het zij voor een kind, of voor een vader of een moeder, de mis laat opdragen, zo leert Rome, dan worden die zielen in het vagevuur door dat offer van Christus ondersteund en wordt het vertoeven in het vagevuur verkort voor deze zielen. Ook doet men dit, men draagt de mis, dat offer van Christus op aan de heiligen om daardoor hun voorbeden te verlangen. Kortom, alles te samengevat, zegt de onderwijzer hier van de mis, de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd wordt. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is. En daarom ook daarin moet aangebeden worden. En is het dan te sterk en te scherp gezegd, als de onderwijzer dit alles samenvattend besluit, al zo is de mis in de grond der zaak anders niet dan een verloochening van de enige offerande van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Met recht, geliefden. Wat doet de mis tekort aan dat enige gezegende offer van den Heere Jezus Christus? Wat is het heilig avondmaal? Want laat ons daar niet te lang bij stilstaan. Wat is dan toch het heilig avondmaal des Heeren? Dat de Heere Jezus zelf heeft ingesteld in de nacht in welke hij verraden werd. Heel anders hoort hoe de onderwijzer dit zegt. Het avondmaal des Heeren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in den hemel is, ter rechterhand God zijns vaders, en daarvan ons wil aangebeden zijn. Met andere woorden, hier zegt de onderwijzer op grond van Gods getuigenis, heel die mis is een vervloekte afgoderij. Wat is het rijker en heerlijker, zaliger, wanneer we door genade ons mogen houden, wat de Heere zelf in zijn woord leert, dat het avondmaal is. En dat de Heere door dat avondmaal ook betekent en verzegelt, dat zijn offerande eenmaal aan het kruis gebracht, volmaakt, volkomen af is. God heeft bevredigd. De kerk heeft verzoend. De duivel heeft verslagen. De hel heeft gesloten. En de hemel geopend. Voor al dat arme volk dat in het offer van Jezus Christus begrepen is. Rome doet tekort aan dat volmaakte offer, waarvan we zo kostelijk lezen hier in de brief aan de Hebreeën. Ik lees uit Hebreeën 9, waar het zo treffend staat. Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook, opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen. Dat doet Rome, elke dag. Gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed, anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwige openbaard om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offerande. En in vers 28 schrijft hij dan, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen. Gelukkig, we hebben aan dat enige offer van die dierbare Heere Jezus Christus volkomen genoeg, geliefden. En dat is het wat de avondmaalstafel leert door den Geest Gods. En wat God in zijn woord zijn volk leert. Wat nu de ware avondmaalsbediening is. Dat is, staat hier zo treffend, volkomen vergeving van alle zonden te hebben. Door die enige offerande van Jezus Christus. Want één droppel van Christus bloed was ten reinigd van alle zonden. Geweet wat Groenewegen zo vaak zei. Al had ge al de zonden van Adams nakroost samengebonden één droppel van Jezus bloed spoelt die weg van zonde en ongerechtigheden. Weg van voor het aangezicht Gods. Zijn bloed en zijn gerechtigheden hebben een volmaakte gerechtigheid verworven. En hebben in eeuwigheid volmaakt voldaan voor al degenen die geheiligd worden. Daarom behoeft dat werk van de Heere Jezus Christus toch geen aanvulling. Spreek de Heere er het ween niet over uit die dit doet. En dat doet Rome nu. Maar zouden wij dat nu wel doen? Wie die goed aan zichzelf ontdekt is en door Gods genade geen vreemdeling van zijn eigen hart, wat wordt die tot diepe smart nog dikwijls gewaar? O dierbare Jezus, wat ben ik nog dikwijls bezig naast uw volmaakt werk wat anders te zetten? Want hier is recht ontdekt ben, mijn lieve toehoorder, aan jezelf, en je jezelf eens radicaal en goed kwijtraakt, om alleen door het naakte geloof op dat volmaakte offer van Jezus Christus te mogen zakken en zitten. Wat moet er dan een stuk af? Wat worden wij nog dikwijls gewend? Dan zitten we nog vast aan dit. Dan zitten we weer vast op dat. Je hebt zielen die klemmen zich soms aan. Moet u me goed verstaan. U weet dat ik de oude schrijvers eer en lief heb. En ik altijd raad ze te lezen. Dat is degelijker lectuur dan dikwijls de voze lectuur die soms nu van de pers komt en wat niet zegt. Maar bedenk toch dit, daar is ook zo'n groot gevaar, geliefden. De een dweept met oudvaderen en zet feitelijk de oudvaders op de plaats van Christus, zonder dat dat hart het wil. Ik herinner u eens wat ik meemaakte onder Barendrecht bij een vrouw. Wij werden aan haar sterfbed geroepen. En toen lagen daar op haar witte sprei 3, 4 oudvaders. En vlak voor de poort van de eeuwigheid maakte God die vrouw eerlijk. En toen zei ze, ach dominee, ik heb mijn leven lang me erin vermijd. Ze zijn feitelijk mijn afgoden geweest. Ik heb ze gezet in de plaats van de Heer Jezus. En nou sta ik nog buiten de Heer Jezus. Ja, dan ga je door de grond heen. Je mag het van me weten. Toen heb ik ook aan dat bed gebeden. Heere God, bekeer mij ook nog weer eens. Opdat we onze zielen toch niet gronden op iets wat ligt buiten de volmaakte gerechtigheid van die enige offerande, Jezus Christus. En daarom, als onze vaderen die mis afwijst, wijzen ze er ook op wat nu dat avondmaal zegt. Alleen door de offerande van Jezus Christus hebben we volkomen verzoen. En wat is nu een mens die aan de Heere Jezus alleen genoeg heeft? Wat is dat voor een mens? Laat ik je nou die vraag eens doen. Hebt u aan de Heere Jezus alleen genoeg? Weet je wat de goed onderlegde en gefundeerde vrome dan zouden zeggen? En dat leren dan ook de godzalige oudvaderen heel juist. Dan zeggen ze dit. Een ziel die aan Jezus alleen genoeg heeft. Dat een eigenaardige uitdrukking, maar ik zal hem toelichten. Dat is een uit zichzelf gezegd mens. En was nou een uit zichzelf gezegd mens? Wel, dan ben je eigen zijn ogenblik kwijt. En wie nu een zichzelf in zijn ogenblikje kwijt is, die houdt niets anders over dan te zinken op dat volmaakte werk van de Heer Jezus Christus. Calvin zegt het zo. Daar dekt die ziel zich toe in Christus gerechtigheid. En daar is Jezus alleen het leven der ziel geworden. dat is het. Wat de Heere nu de ware avondmaal vangen. En het avondmaal leren wil. Hoe goddeloos, hoe ellendig, hoe rampzalig die mens in zichzelf is. En na ontvangene genade nog altijd weer probeert, vergun het me dat ik het zo zeg, om er nog tussen te kruipen. Om feitelijk nog zelf wat toe te willen doen aan dat volmaakte offer van de Heer Jezus. Ik weet, ik moet sterven en ik moet elke dag sterven. En als stervende word ik gewaar dat ik elke dag ervoor vecht om in het leven te blijven. Wie kan me begrijpen vanavond? Ach, ik wenste me dat er zulke harten hier zaten. Want Jezus zou meer waarde krijgen. We zouden meer en meer leren leven uit de rijkdom van het geloof. En het geloof rekent niet, disputeert niet, onderhandelt niet. Het ware geloof omhelst door de toepassing des Heilige Geestes het enige offer van de Heer Jezus Christus. Jezus, doe verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Als ik alles, alles derven, blijft uw liefde me bij in smart. Ach, wanneer mijn oog eens breekt en het angstig doodzweet van me leekt, dan uw bloed mijn hoop wekken en mijn schuld voor God bedekken. Dat hart leert Christus aanbidden door den Heilige Geest met Christus verenigd, Christus ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is ter rechterhand Gods en daar van ons wil aangebeden zijn. Dat leven, alweer, ik gebruik maar weer een uitdrukking van onze oude dogmatici die zo heel goed is. Dat leven dus, dat door het geloof nou alleen maar uit de Heer Jezus leven kan. Kan u dat ook maar alleen? Zul je nu niet te gauw ja zeggen? Maar laten we dan veel eer dit. Heere God, mocht je me zo op dat plekje zetten. Och Heere, dat ik eens een uitgezet mens, dus uitgeschud werd van al mijn rommel. En alleen u mocht overhouden. Om als een naakte zondaar op dat dierbare werk van Christus te zitten. Heer Jezus heeft er recht op. Want hij heeft alles voor dat arme volk gedaan. En God wordt er zo in verheerlijkt. Want God wordt alleen verheerlijkt in het werk van de borg, Jezus Christus. En naarmate je ziel nu maar uit Jezus leert te leven, dat is dus een stervend leven, krijgt de Heer meer en meer de eerste plaats in je hart en in je leven, geliefde. En zulke ziel, die heeft geen behoefte om zoals Rome doet, een Jezus te aanbidden, die je vasthoudt met de hand, die je kunt eten met de mond en die je kunt trappen met de voet. Dan heeft de kerk des Heren, een levende Heere Jezus, verheerlijkt aan des Vaders rechterhand. En daar wil hij aangebeden wezen. Dat is de hoogste trap van het leven. God aanbidden. En wat is dat feitelijk? Ik heb het wel eens meer gezegd. Wat is dat nou feitelijk? Aanbidden. Wat nou de hoogste trap is, zeiden we, in het leven. En daar wil de Heer Jezus aangebeden wezen. Daar waar hij is, bij de troon, aan de rechterhand des Vaders. Daar moet hij, staat hier, aangebeden wezen. Weet je wat dat nu is? Aanbidden. Dat is dit. Heere Jezus, hier heb je me. Helemaal. Mijn lichaam en ziel. U betrouw ik, o Heere Jezus, mezelf toe. En weet u welk hart dat ook al doet? Het meest bekommerde hart. Klinkt dat vreemd voor u, als ik dit vanavond zo zeg? U meent misschien dat u een welverzekerde in het geloof, die zo vast door de Heilige Geest in het geloof geworteld is, dat hij Christus als zijn borg mag kennen en zichzelf nu aan Christus zo helemaal overgeeft. Ach, dat doet soms het meest bekommerde en van verstaande hart toch ook wel eens. Wil ik me een voorbeeld geven? Hoe een ziel Jezus aanbidden kan en verheerlijken. Daar moest je eens mee denken. De draadloze telegrafie, dat is een wonderschone uitvinding. U weet, aan die draadloze telegrafie heeft een menige schepeling op de grote vaart zijn leven te danken. Als in een vliegende storm een schip in nood komt en de golven met woest en vinnig geweld tegen dat schip beuken, dat schip dreigt te breken. Door grond, zeeën als tracht naar beneden, naar de afgrond gezogen te worden. Als dan de marconist ter 11 uur zijn berichten de ruimte inslingert en zij worden opgevangen, dan is er nog spoedig een schip op de plaats des onheils. En zij die anders ten dood waren opgeschreven, ze kunnen nu nog gered worden. Zo is er ook een draadloze telegrafie, waaraan menig kind van God zijn leven heeft te danken. En wat dan die draadloze telegrafie is, en dan kom ik op dat aanbidden van de Heere Jezus. Wel, die draadloze telegrafie, dat is dit. Als het ontdekte zondaars wordt, bekendgemaakt met zijn zonden en schuld, en met zijn nood en dood, de honger en bangeren van Gods gerechtigheid, als over zijn ziel heen spoelen en dat gebroken hart in de nood der ontdekking vreest in die stormnacht van Gods rechtvaardig oordeel om te komen. Dan slingert die ziel zijn SOS als naar de troon van God. Heere, hoort me, want ik verga. En dan weet ik dat er alles gebeuren kan, maar één ding niet, dat die zondaar zal vergaan. Want dan is er verbinding gekomen met de stranden der eeuwigheid. En daar houdt die dierbare Christus getrouw zijn woord en zijn belofte. Voor die ellendigen, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Hij slaat toch schoon oneindig oog op hem het oog die nederig knielen. Dat de Heere in de hemel hoort het gezang der engelen. Dat is groot. Dat de Heere in de hemel hoort en luistert naar het gezang der verlosten is nog groter. Maar dat de Heere in de hemel luistert naar het gekerm van een arme zondaar hier op aarde in de nood. Dat is het allergrootste. En zulke ziel aanbidt de Heer Jezus. En dat is dan een hart dat voor de zaken staat. Want het schrijt uit zijn nood. Maar wat bewijst dat hart nu? Wel, dat hart bewijst dit in zijn nood. Heere, wat ik vraag, dan geeft die ziel zich in de nood aan die Heer Jezus over om hem te helpen. Kijk, dat is nou aan die. Dat is nou aan die. En daarom zeide ik, kan zowel het meest bekommerde hart als de dauwverzekerde in het geloof die Heere in den hemel aanbidden. En die gaan vertonen de kenmerken van de ware avondmaalganger, geliefde, zoals die genoemd worden hier in deze 30e zondagsafdeling. En de zulke zullen het ondervinden als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Schenkt gij mij het leven. Thank you. Zie, geliefden. Zulk een hart openbaart de kenmerken van de ware avondmaalganger. Want zo lees ik hier, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor diegenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten van God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Hoe duidelijk geeft hier nu in deze zondagsafdeling de onderwijzer een schriftuurlijk antwoord op de vraag van zo menig een: wie mag nu ten avondmaal gaan? Wel, laten we dan dit antwoord lezen. Daar krijgt u een duidelijk antwoord: wie nu mag gaan aan de tafel des Heeren. Diegene dus die deze drie dingen bezitten, die hier genoemd worden, die zichzelf mishaagt vanwege de zonde, die ten tweede gelooft in Christus en ten derde jaagt naar heiligmaking, ja, hij nou de ware avond maakt. Dan hoeft het geen vraag meer te zijn, ja, maar wie mag daar nu aan? Dat zegt de onderwijzer hier op grond van Gods woord. Dat zijn de drie zuivere kenmerken die een mishagen aan zichzelf heeft vanwege de zon. Wat zijn dat nu voor mensen? Zou je het kunnen zeggen uit je eigen hart en leven? Mishagen aan zichzelf te hebben. Och, dat zijn nu die mensen. Mag ik het eens kort en eenvoudig zeggen? Een mishagen over de zonde te hebben, dat is zichzelf zo te kennen als een ellendig, zondig, schuldig, verdoemelijk schepsel, waaraan geen beteren meer is, en die dan hier terechtkomt: Heere, als u me wegwerpt, is het eeuwig recht, maar ik zal blijven bedelen aan uw voet. Dat is nou een mens die zichzelf mishaagt vanwege de zon. Wil ik je er een laten zien uit Gods woord? Dat is het makkelijkste, vind je niet? En laten we ons eigen hart dan maar aan toetsen. Dan denk ik aan die hoofdman te Capernaum. Een kostelijk voorbeeld, ook dat dierbare woord. Hè. We lezen er te weinig in. We zijn nog veel te weinig in dat woord van God gefundeerd. Want dat is toch alleen maar de enige spijze ten eeuwige leven. Dat dierbare woord van God, dat tekent de Heer ons, die hoofdman van Capernaum. En daar zie je zo duidelijk het zelf mishagen. Die hoofdman van Capernaum, die zendt boodschappers naar Jezus voor zijn doodzieke knecht. En als die dan in de verte de Heer Jezus ziet naderen, wat dan? Heer, hij laat een boodschapper direct naar hem toe gaan. Heer, ik ben niet waardig dat onder mijn dak zou denken. Kijk, die man werpt zichzelf weg uit hoogachting van de Christus. Ook weer zo'n zuiver kenmerk in de weg der bevinding, hoe God de Heilige Geest zijn armen volk leert. Dan is de praktijk van het leven, wordt mij zo weinig gekend. Rechte zelfkennis doe ik meer en meer op, naarmate Christus waarde voor me krijgt. De meeste mensen keren het om. Alsof je eerst zelfkennis krijgt, niet waar, en dan heb je goed zelfkennis en dan krijg je een godskennis. Dat is mooie, zuivere dogmatiek. Maar dat is niet de waarachtige praktijk van het leven. Een ontdekte ziel, die zichzelf mishaagt vanwege zijn zonde, die dus staat naast die tollenaar. Wees mij zondaar gewaardig. Die staat naast die hoofdman. Hey, ik ben niet waardig. Die leert dat kennen in het licht van Jezus Christus. Die acht die zo hoog. En dan krijg je nou meteen het tweede kenmerk. Want die drie zaken, zichzelf mishagen vanwege de zonde, geloven in Christus en jagen naar heiligmaking, dat zijn die drie stukjes die zo eens na gezette tijd komen. Alweer, ja, zo bepraten mensen het. Ja, bepraten. Maar de praktijk van het geloofsleven is anders. Als de eerste waar is, heb je alle twee, die andere twee ook. Dan staat die ziel dikwijls van ver. Kijk nou weer naar die hoofdman. Die zegt, ben het niet waard. Hij werpt zichzelf weg. Maar tegelijkertijd heeft hij toch zulke sterk geloof in de Heer Jezus. Want hij zegt, Heere, spreek maar en gehoord. En een knecht zal gered zijn, genezen. Wat een geloof zegt bij iemand die zichzelf mishaagt vanwege de zonde. Wat denk jij, vriend, als je naar die kapitein, naar die officier gegaan werd, daar te Capernaum, en je had dus aan hem gevraagd, vriend, Jezus heeft jezelf zalig gesproken en gezegd, zulke geloof, groot geloof, heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Wat beoefen je dan toch wel voor een geloof? Wat denk je dat die officier tegen je zou zeggen? Hij zou dit zeggen, mijn vriend, waar is het? Heer Jezus heeft het gezegd, maar zelf besefte ik niet dat ik zulk een geloof beoefende. Was dat kostelijk? Weet je wat een ziel hier leert, vriend? Hè? Dan gaan we het veel aan de Heer vragen om ons die oefeningen te geven. Hij verheerlijkt Christus terwijl hij zijn eigen er maar uitzet. Dat is een voorrecht, hè? Als wij er maar niet tussen zitten, ook dat van God vergeten vrome mens. Die fariseer van binnen. Als je waarachtig een zondaar voor God wordt, vriend, dan wordt die fariseer van binnen je meer en meer ontdekt. Maar verschrikkelijk is het als de fariseer een tollenaar wil worden en je bent in de tollenaarsgestalte een fariseer. Begrijp je wel? Dat is vreselijk. Dus hier heb je het nu. Iemand die zichzelf mishaagt. Die gelooft in Christus. Spreek maar één enkel woord. Wat een geloof. En is die beschaamd? Wel, nee. De Heere beschaamt in der eeuwigheid geen arme zondaar die het in der waarheid om hem te doen is. En in de derde plaats, die jaagt naar heiligmaking. Naar heiligmaking. Want hij wil van de zonde af. En hij wil van de wereld af. En dat God vergeet de vlees dat hem zo plaagt, dat wil hij maar kwijt. Jagen naar heiligmaking. Dat doet daar die arme ziel, zeg. Die daar op gebogen knieën in het verborgen ligt te worstelen en ligt te roepen, Heer, bekeer me. Jaagt die naar heilig? Ja, ja zeker. Die jaagt dan naar heiligmaking. Want dat hart, dat verslagen zondaarshart, dat schrijft om den Heer Jezus en om de genade der schuldverlevenis. Dat is een hart dat aanbidt het maar. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geestelijkheid. Dat is heilig maken. Daarom is uw kost. En de Heer is toch waard, hè? Dat hij voor ons gediend, gevreesd en geëerd wordt. En hoe dieper wij nu zinken voor de Heer, hoe groter de Heere wordt. Jezus. En Jezus. En Jezus alleen. Dat zijn de ware avondmaalgangers. Die vinden aan die heilige tafel verzadiging van hun honger en hun dorst wordt gelest. Zie je nu hoe verkeerd het dan is als zo'n ziel maar nooit aangaat? Dat is nooit te begrijpen. Dat is de Heere bedroeven. In de tweede plaats de Heere wantrouwen. In de derde plaats je eigen nog vertrouwen. Als je zo ellendig bent en zo ongelukkig en dan nog zo onbekeerd, dat dat avondmaal voor u niet is. Eerlijk, neem het maar mee ter overdenking. En breng het dan maar in het verborgen bij den Heere, dat hij u door zijn lieve geest daar maar het nodige licht over geeft. Want dat is nou toch zo waard, geloof me toch. Je kunt nooit te slecht, nooit te ellendig, nooit te ongelukkig wezen. En weet je wat zo'n ellende is? En dan ben ik hartelijk eens met vader Brakel. Brakel die zegt dit. Hij zegt, een ziel kan in de weg van overtuiging zichzelf mishagen, maar in datzelfde mishagen zich nog zelf behaagt, waardoor hij niet ten avondmaal komt en meent, ja, nou heb ik het nog nauwer genomen dan een ander. Ja, die Brakel is het ook wel. Geloof je. En daar ligt het nou maar in. Daar ligt het niet meer. Wanneer is een mens nou, wanneer zou je nou je eigen schoen kwijt wezen? Dat je nou waarachtig God alleen eens bedoelen zou, dan moeten we in de hemel wezen. En dat zondige vlees uitgezet. En al meer leren mishagen aan onszelf te hebben. Te geloven in Christus. Och, dat doet die ziel al. In een toevlucht nemend geloof. Waarom schrijft een bekommerd hart hierop? Mocht ik het nou eens weten. Zoals al dat volk van God het weet. Die de Heer Jezus tot verborg hebben. Mocht ik dat nou eens weten. Wat is dat nou? Wat is dat nou? In dat bekommerde hart. Dat het toch gelooft. Het is de Heer Jezus. Alleen. He, hoe ligt dat in uw hart? Zeg het nou eens vanavond. He. Of zeg het straks nou nog eens aan de Heer. Wat je nu gehoord hebt. He. Toets er je arme zielen aan. En nog eens dat hart jaagt naar de heilige baken. Och Heer, leer me maar te sterven. Leer me meer en meer. In nauwgezetheid u te dienen. U te vrezen, u te lieven, u te loven. Zie, daar zo het avondmaal gevierd wordt, daar ligt vanzelf de bevestiging van wat het slot van deze zondagsafdeling zegt in het antwoord op vraag 82. Zal men degene tot het avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want dan wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toren over de gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordering van Christus de sleutelen van het hemelrijk te gebruiken, waarover het dan gaat in de volgende zondagsafdeling. De Heere liet het ons vanavond verkondigen. Mogen God de Heilige Geest de toepassing van deze dingen aan uw hart te geven. En mogen de Heer u dit uit genade leren, doen verstaan en beleven. Voor het avondmaal, ik ellendig mens, bij het avondmaal, wie zal me verlossen van het lichaam deze stuks? Dan staat hier nu verborgen gereed. En na het avondmaal, maar blij vooruitzicht dat me streekt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Dan begint boven de bruiloftsdis. We gaan er aan, maar er nooit meer af. Hoe zalig.
zal dat zijn. Amen. Lieve heren, wees gij de toepasser van het woord, wat wij met elkander overdachten. Wil het zondige genadiglijk verzoenen, wegnemen wat van het schepsel was. Ach, alle mensenwerk is maar stukwerk en onvolkomen. Maar uw werk, o Heere, bevestigt het, ook in het midden van ons. Mochten we het onderwijs herkauwen, gelijk de reine dieren het voedsel herkauwen. Dat we ermee tot zelfonderzoek komen, voor uw heilig aangezicht. En onze harten, jong en oud, maar heilbegeerig gemaakt mogen worden. Heere, leer het me. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het aan tot de vrees van uw naam. Amen. Zevende vers in Psalm 52. De harten de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.